Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En in deze aflevering hebben we het over beleggen in grondstoffen.
Ja, goud, olie, uranium,
lithium,
cacao,
kobalt, hout, graan. Heel kolonisten van Catan komt voorbij natuurlijk.
Een van mijn favoriete spellen vroeger.
Ja. En jij hebt wat inzichten opgedaan die je wilt delen.
Ja, nieuwe dingen geleerd. We gaan hebben over het rendement van goud.
Precies. En manieren waarop je allemaal in grondstoffen kan beleggen zelf. Dus met ETF's of ook met futures komen voorbij.
En we komen met een hele grote update voor PDT.
Ja, waaronder daarin veel aandacht voor privacy.
Ja, en nu je het toch over privacy hebt. Google is met een update gekomen om privacy meer aan de gebruikers te geven in Chrome.
Ja, en de belastingaangifte. Daar hebben we het ook even kort over.
Nou, laten we snel beginnen.
Yes. Pim, zullen we dat misverstand dat er bestaat uit de wereld helpen of zullen we het laten bestaan? Over ons.
Oh, niet over dat misverstand. Oh, ja, wat wil je erover zeggen?
Ik zit al over na te denken. Het gerucht gaat dat wij daten.
Ja, we zijn niet aan het daten.
Nee, bij deze is de wereld uitgeholpen.
Ja, weet maar we hebben wel goede chemie, maar hoef je niet direct gaan daten.
Nee, precies. Je kan ook gewoon bevriend zijn, mensen. Dat kan. En dat zijn wij. Pim, de laatste tijd nog nieuwe inzichten opgedaan.
Ja, nou, leuk dat je het vraagt. Ik ben eigenlijk de laatste tijd heel erg bezig met het waarderen van aandelen. Nou, dat is wel een beetje iets wat terugkomt. Ik denk dat het de komende maanden wel vaker terug gaat komen. Ik merk als ik ga kijken naar het waarderen van aandelen, dat ik eigenlijk toch wel iets andere blik op beleggen krijg.
Dan?
Nou, globaal was de strekking altijd heel erg, je moet hele goede bedrijven selecteren.
Ja, met een vette moot.
En het meest ideale is dat je een bedrijf koopt dat elk jaar groeit, maar dus ook meer omzet maakt, meer winst maakt en dat je eigenlijk meegroeit.
Ja.
En dat is eigenlijk het meeste, dan hoef je eigenlijk nooit wat te doen. En ik kom er eigenlijk steeds meer achter, als je naar waarderen gaat, dan krijg je ook misschien weer een soort van nieuwe strategie waar je een veel meer korte termijn kijkt. Dan kijk je tot 3 tot 5 jaar. En ik merk wel steeds meer dat er zijn gewoon heel veel bedrijven waarvan je in eerste instantie zegt, nou, dat als je daar heel lange termijn gaat kijken, 20, 30 jaar, daar zit gewoon niet echt veel toekomst in. Maar dat kunnen nog steeds hele goede beleggingen zijn als je meer op korte termijn gaat kijken, dus 3 tot 5 jaar.
Oh, okay.
En ik had altijd het vooroordeel dat je bijvoorbeeld met bedrijven zoals een Unibail of een banken zoals ING en zo, maar dat je daar eigenlijk helemaal geen geld mee kan verdienen, of dat het geen interessante beleggingen zijn.
Omdat het over 20 jaar niks oplevert.
Ja, dat is een soort van neergaande trend. Of industrieën waar heel weinig marge zit. Dacht ik, nou, dat is niet interessant. Of bijvoorbeeld prijsvechters. Denk ja, op lange termijn komt er wel weer een andere prijsvechter. Dus hoe sustainable is het nou op echt lange termijn? Hoe erg is nou echt die moat?
Ja.
En ik merk wel dat als je meer gaat waarderen, dan En je bouwt dan een margin of safety. Dus je waardeert het aandeel op een bepaalde prijs. En dan ga je dus een soort van veiligheidsmarge overheen halen. En dan als die daar zelfs onder je veiligheidsmarge komt, hoe groter je veiligheidsmarge is, je dan op een gegeven moment koopt, dan is de kans gewoon heel groot dat je daar nog steeds een goed rendement op maakt.
Ja.
En dat zal dan niet voor de komende 10 jaar zijn. Maar dat is dan meer een tijdelijke onderwaardering die er dan in zit. En dat zal er dan waarschijnlijk in de 3 tot 5 jaar misschien uitlopen. En dat is eigenlijk wel een, ja, misschien wel een nieuwe vorm van beleggen.
Voor jou?
Ja, die ook een soort van categorie is dat je echt veel meer gaat kijken naar veel meer op korte termijn, dus 3 tot 5 jaar. Waar je echt werkt, is een bedrijf echt ondergewaardeerd? En kan ik de komende 3 tot 5 jaar zien dat het er nog uit gaat lopen? En 10 jaar, 20 jaar is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen.
Yeah.
De banken, hoe die er over 20 jaar voor staan, weet je eigenlijk niet. Maar je kan wel zeggen dat ze niet meer in de huidige vorm zijn. Maar de komende 3 jaar, 5 jaar, zullen ze nog wel in dezelfde vorm er zijn.
Ja, maar dan moet je dus wel ook weten op welk moment je weer moet verkopen.
Ja, en dat is makkelijker als je kan waarderen. Want
okay,
dan geef je er een soort van prijs aan van dit is wat ik er, dit vind ik het nu waard. Nou, als je dan koop je hem er verder onder. En op een gegeven moment als de koers oploopt, dan gaat hij richting de prijs waar jij berekend hebt. En dan kan je hem weer verkopen. En ik zou persoonlijk nooit bijvoorbeeld, dacht ik al, ik ga nooit in een bank of ik ga nooit in vastgoed, ik ga nooit in bouwbedrijven, omdat daar, ja, daar zit niet echt toekomstmuziek in.
Ja.
Maar ik denk wel, als je alleen maar na gaat denken over 10, 20 jaar, dan kom je maar in een heel klein groepje aandelen uit. En dat zit je bijna altijd in technologie of echt in merken. Dus zoals een Nike en zo.
Ja.
Want de rest, dat is eigenlijk allemaal wel op lange termijn wel een beetje, ik denk dat het gaat neerwaarts. En je denkt alles wat heel kapitaalintensief wordt steeds minder. Dat is echt als je op die manier denkt. Maar je kan ook op korte termijn prima een goed rendement maken op banken. Nee, je ziet het nu. Volgens mij staan nu de twee banken, ING en ABN AMRO, van waar nu year-to-date op plus 32. Dus zijn nu gewoon koplopers in de AX dit jaar. Dus als je ze eind vorig jaar had gekocht en als je die goede berekening had gemaakt van het is zwaar ondergewaardeerd, had je nu gewoon een heel goed rendement gehad.
Ja.
En dit geeft wel voor mij weer, waarderen geeft een nieuwe bril op beleggen. En er komt eigenlijk nog een tweede leerpunt. Dus ook heel erg mijn persoonlijke gevoel bij bedrijven. Moet ik eigenlijk loslaten. Ik merk dat ik onbewust, en ik heb bijvoorbeeld PostNL een keer aangehaald, waar ik niet zo heel positief over was. En dat is eigenlijk precies een voorbeeld. Ik zie op lange termijn, zie ik PostNL niet zo heel veel toekomst in. Maar op korte termein,
kan het nog best wel
doet
wat
het eigenlijk hartstikke goed.
Ja.
En dat is weer dat soort van dat vooroordeel die je dan hebt. Maar ook bijvoorbeeld bij Heijmans had ik dat. Dus een bouwer, in de bouw zit 4% marge. Waarom zou je in een partij gaan beleggen waar dat ze in de markt zit met 4% marge? Maar zelfs in elke sector, ook al zijn de marges, zitten altijd een aantal winnaars.
Ja.
Ik heb zelf met vliegtuigmaatschappij, denk daar ga je toch niet in beleggen. Er is al afgelopen 100 jaar geen euro winst gemaakt gemiddeld.
Mm-hmm.
Maar Ryanair en Wizz Air zijn fantastische beleggingen.
Dus je moet je hele sentiment eigenlijk loslaten. Moeilijk.
Ik moet heel erg dat en ook ik heb ook heel erg bij prijsvechters, dat bijvoorbeeld bij Basic Fit. Ik krijg altijd een beetje jeuk van die reclames.
Zei je.
Dat merk ik dat me dat ook heel erg tegenhoudt als belegger om daarnaar te kijken. Want ik vind dat niet zo'n leuk bedrijf. Ik heb daar geen goed gevoel bij. En ik moet dat eigenlijk als belegger moet dat uitschakelen. Want het kan nog steeds wel gewoon een goede belegging zijn.
Nou ja, hier hebben we het al eerder over gehad. Daar verschillen we ook een beetje van mening over.
Ja.
Want ik vind wel dat je dingen waar je geen goed gevoel bij hebt, dat je daar niet in hoeft te beleggen. Want waarom zou je daarin investeren?
Ja, maar het goed gevoel is meer, dat is een persoonlijke mening. Is dat, ik ben een designer.
Ja.
Gewoon een maker vanuit mijn hart eigenlijk. Dus als ik bijvoorbeeld zo'n Basic Fit zie, dat brokkelt mijn makershart een beetje af als ik zie hoe ze reclames maken en zo.
Pijn aan je ogen.
Ja, dat is, en het snap je wel, het is gemaakt voor de massa, het is schreeuwerig. Persoonlijk spreekt het me niet aan.
Ja.
Maar dat als belegger zijn, moet ik dan natuurlijk gewoon loslaten. Wat maakt mij nou uit als belegger zijn, wat voor design ze voeren. Als dat aanspreekt bij de doelgroep, dan doen ze het toch juist heel goed.
Ja.
En dat is wel een les die ik wel leer nou. Dat ik dus het sentiment en mijn en of de marketing van het bedrijf mij aanspreekt, dat ik dat los moet laten voor een belegging.
Okay.
En dat ik eigenlijk voor mezelf meer contrair moet handelen. En wat dat geeft me natuurlijk ook een beetje een voorsprong voor andere beleggers. Want ik denk dat ik niet de enige ben die zo naar bedrijven kijkt. Dat zijn wel twee dingen die ik eigenlijk de afgelopen tijd wel geleerd heb. Je kan eigenlijk nooit zeggen dat een bedrijf een slechte belegging is. Want zelfs de allerslechtste bedrijven kan een goede belegging zijn, zolang je ze maar heel goedkoop koopt.
Ja, precies. Ja.
En Thomas uit de community, die had 2 maanden geleden Heijmans gekocht. En toen dacht ik echt, je gaat toch geen bouwbedrijf kopen? Mm. Kleine marges, het heeft niet echt een goede track record, de hele bouwindustrie niet. Hij zat echt spot on. Volgens mij is Heijmans sindsdien echt tientallen procent gegroeid. En ik zat natuurlijk gewoon volledig naast. En het was veel meer mijn gevoel dat sprak dan eigenlijk gewoon puur kijken naar de cijfers. Dus dat is wel iets...
Nieuwe inzichten.
Weer een nieuwe inzicht, ja.
Wil je het ook nog hebben over het onderwerp van vandaag, of niet?
Wat is het onderwerp waar we het over hebben?
We gaan het hebben over beleggen in grondstoffen. Grondstoffen. Daar krijgen we vaak vragen over, heb ik het idee. En ik weet ook een beetje hoe jij daar tegenover staat. Namelijk, dat zijn gewoon van die dingen die heel afhankelijk zijn van vraag en aanbod qua prijs. En dus dat je er niet echt een fundamentele analyse op kan loslaten. Ik ben benieuwd waar we het over gaan hebben vandaag. Waar gaan we beginnen?
Ja, volgens mij komt het nog... waarom er heel veel gevraagd over grondstoffen? Omdat we... Er zijn eens een beetje de verhalen gaan rond dat we in een soort van supercycle zitten.
Supercycle?
Ja, dat is dus. Dat heeft te maken dat de grondstoffen bewegen in een soort van cycle eigenlijk. En dan in één keer is er extreem veel vraag naar grondstoffen voor een lange periode. En dat noemen ze dan de supercycle.
Yeah.
Of ook wel volgens mij de varkenscycle. Dat is volgens mij heeft meer te maken met de staart van de varken.
Oh ja. Yeah.
En het schijnt dat we dus nu in het begin van die cycle zitten.
Oké. Okay.
Maar daardoor wordt nu heel veel over geschreven.
Oké.
Okay. En dus je merkt dat eigenlijk alle websites die over aandelen en zo praten, dat steeds meer artikelen komen over grondstoffen.
Ja.
En ik denk dat we daardoor ook veel meer vragen over krijgen.
Ja. Wat moeten we hiervan weten?
Ja, nou, is misschien om eerst te beginnen over wat zijn grondstoffen? Kun je een paar grondstoffen noemen?
Zeker. Goud, zilver.
Begin je natuurlijk met goud.
Olie.
Hè?
Ja, natuurlijk.
Echte vrouw.
Daar beginnen
we. Oh, dat mag ik niet zeggen. Oh, shit. Ja,
dat mag niet.
Oh, dan krijgen we mensen
uitkijken.
Achter ons aan. Oh, nee.
Uitkijken. Oh. Cacao, denk ik. Koffie.
Ja.
IJzer. Erts.
Ja.
Ja, dan kunnen we gewoon gaan kolonisten spelen vandaag.
Oh, ja, natuurlijk, ja.
Hout, baksteen of gewoon steen.
Hout is ook een...
Graan.
Ja, een graan.
Nou, kijk.
Nou, je hebt eigenlijk de energie genoemd, dus de aardolie en de aardgas.
Ja.
De edelmetalen, daar begon je mee met goud en zilver. We hebben koper en platina.
Oh, ja.
En we hebben natuurlijk de agrarische producten. Dus zoals de maïs en cacao en de graan en de koffie. Maar we hebben ook nog, die heb je niet genoemd, de chemische elementen. En dat is uranium, lithium en kobalt.
Mm-hmm.
En ik denk dat er wel een verschil tussen zit. Is dat de agrarische producten, die zijn natuurlijk in principe... Ja, die blijven elk jaar, die groeien weer, graan.
Is vee eigenlijk ook een grondstof?
Nee.
Waarom niet? Dat groeit toch ook?
Ja, een vee bedoel je?
Vee, ja, koeien.
Nee, dat wordt niet gezien als grondstof. Maar ik denk dat dat een dier is en daardoor niet
gezien
wordt.
Ja, ik zou het ook te onpersoonlijk vinden om gewoon een koe een grondstof te noemen. Ja. Maar
koe is voor een heel groot gedeelte natuurlijk gewoon gelijk het eindproduct.
Ja, al en dan stop je graan in.
Ja, het is natuurlijk het eindproduct eigenlijk wel. Maar goed ook dat we dit niet als grondstof zien, denk ik.
Ja.
Maar dat is dit wel een verschil tussen. Hè? Dus de agrarische producten die gewoon elk jaar komen, dan kan je gewoon nieuw oogsten.
Ja.
En dan heb je de chemische elementen, dus de uranium, lithium en kobalt. Dat zit natuurlijk echt in de grond. Net als aardolie en aardgas. En dat, ik weet niet precies hoe dat in detail werkt, maar daar moeten denk ik, er zijn, is volgens mij duizenden jaren, moet daar van de aardbodem voor samengedrukt zijn en verschoven zijn en alles om dat te creëren.
Alle planten en bomen gestorven.
Ja, met andere woorden, daar kunnen we niet van bij maken.
Nee.
En dat geldt natuurlijk zelden voor de edelmetalen. Ja, dat is wel een belangrijk element voor grondstoffen, dat het in principe niet bij te maken is. Niet voor allemaal, maar voor de meeste.
Ja. En waarom zou je daar dan in gaan beleggen?
Ja, dat is ook een goede vraag, want het zijn natuurlijk, iedereen belegt al vaak indirect in de verwerker ervan.
Hoe bedoel je dat?
Nou, dus niet letterlijk in het product, dus zoals in aardolie.
Oh, dan kan je zitten in Shell.
In Shell bijvoorbeeld.
Ja.
Maar waarom je echt in grondstoffen kan zitten, is dat, ik denk, de grondstoffen zijn schaars. Nou, ik denk dat mensen houden daar vaak wel van. Bitcoin ook een goed voorbeeld, zoals mijn grootste argument met Bitcoin, dat het een schaarste heeft. De vraag naar grondstoffen zullen toenemen, omdat er over de hele wereld gezien nog steeds de populatie nog steeds groeit, vooral in Azië.
Steeds meer
dus,
gebruikers.
Hoe meer western eigenlijk dus Azië wordt, hoe meer de vraag naar grondstoffen komt. Je kan wel de economische opgang wel zien met de vraag naar grondstoffen.
Ja, ik snap het.
Grondstoffen gaan niet failliet. Klomp goud blijft een klomp goud.
Ja, nee, klopt niet failliet. Maar tot dat mensen zeggen van, nou, ik vind goud niet meer mooi. En dat vindt dan iedereen.
Ja, dat is natuurlijk een nadeel. Dat is het sentiment.
Ja.
Maar in wezen kan natuurlijk een klomp goud niet failliet gaan.
Nee, dat is waar.
Er wordt gezien als een hedge tegen inflatie.
Oké, dat moet je uitleggen, denk ik.
Ja, daar komen we straks op, inflatie.
Ja.
En de prijs van een grondstof is vaak volatiel. Dat kan je als nadeel zien, maar ja, dat kan je dus ook heel erg als voordeel zien.
Omdat je dan op korte termijn er veel geld mee kan verdienen.
Ja, dat gaat ook heel bewegelijk. En bijvoorbeeld de flitshandelaren waar we het over ze gehad hebben, die spinnen garen bij bewegelijkheid.
Ja.
Dus je kan dat natuurlijk, als je weet hoe je ermee om moet gaan, dan kan je het als voordeel gebruiken.
Dus dat kan een reden zijn allemaal om te beleggen in grondstoffen.
Ja, daarom zie je ook dat meer handelaren in grondstoffen zitten dan echt beleggers. Ik heb tot nu toe nog eigenlijk geen één particulier gehoord die in grondstoffen belegt. Omdat het namelijk, je moet er best wel kort op de bal zitten. En je moet best wel kennis hebben van hoe die marktbewegingen en die dynamieken.
Behalve mensen die goud in een kluis hebben. Is dat ook een soort beleggen? Of kun je dat niet als
beleggen
natuurlijk, zien?
Ja, dat is misschien ook wel. Je hebt natuurlijk een beetje de speculant, de handelaar en de belegger. De belegger is natuurlijk veel passiever.
Ja.
Je kent een klomp goud, kan je het ook heel passief doen. Je kan die gewoon kopen. Kan je ergens in een kluis leggen voor 10 jaar en dan kan je hem eruit halen. Dus dat is in principe gewoon beleggen.
Beleggen,
ja. Dat is wat lastiger met met olie, een vat olie of een zak graan.
Precies.
Maar eigenlijk de hele grondstoffenmarkt, dat is dat wordt gewoon door een heel groot gedeelte eigenlijk gestuurd door bedrijven. Want heel veel bedrijven die hebben de basis in grondstof.
Ja.
En het werkt voor een heel groot gedeelte eigenlijk met lange termijn contracten. Dat noem je futures. En dat werkt eigenlijk zo. Bijvoorbeeld KLM, die verkoopt een ticket. Een onderdeel van de groot gedeelte van de ticketprijs is kerosine. Dat is een heel groot gedeelte van de prijs.
Mm-hmm.
Maar als jij nu een ticket koopt, bijvoorbeeld naar Milaan voor €100... maar jij gaat pas over een half jaar vliegen. Dan KLM die biedt jou die ticket aan voor €100, zegt er even €60 daarvan de kerosine is.
Ja.
Van die €100. En jij koopt nu al die ticket, maar je gaat pas over een half jaar vliegen. Dan wil eigenlijk KLM wel een soort van de garantie hebben dat ze ook, als jij gaat vliegen over een half jaar, dat ze ook qua kerosine jou daarheen kunnen brengen.
Ja.
Want als die kerosine dan in één keer €80 wordt,
dan heeft KLM best wel pech.
Nee, heeft KLM pech. Dus die wil zich daar op dat meer een soort van voor verzekeren.
Ja.
En daar heb je futures voor. Dus dat zijn lange termijn contracten voor een bepaalde grondstof.
Ja.
Dus de prijs die verweven zit in het ticket voor de kerosineprijs, die zullen ze op een bepaalde manier eigenlijk al vastleggen voor in de toekomst.
Ja.
En zo dekken ze zich eigenlijk in voor de kerosineprijzen die heen en weer gaan.
Ja.
En dit gebeurt natuurlijk met alle grondstoffen. Ja,
bijvoorbeeld, mag ik een voorbeeld bedenken? Ja? Als je dus koffieboeren hebt en Starbucks koopt die koffie in en ze zeggen, nou, we gaan dit verkopen voor zoveel, dan gaan ze ook een soort future aan.
Ja,
om de koffieprijs goed te houden.
Albert Heijn doet niks anders dan dit. Je wil in de winkel natuurlijk een consistente prijs voeren.
Ja.
Wat je dan gaat doen naar boeren toe, dan ga je zeggen, nou, ik wil jouw oogst wel kopen voor over een half jaar, want je gaat nu net planten, maar dan wil ik voor een afgesproken prijs. Waardoor de boer een garantie heeft dat hij het voor die prijs krijgt en waardoor Nestlé en Starbucks ook een garantie heeft dat ze het voor die prijs kunnen voeren. Waardoor de prijs in de supermarkt niet heen en weer gaat aan de hand van cacaoprijs.
Ja.
De markt van grondstoffen bestaat eigenlijk uit twee, noem je dan zo'n spot market. Dus dat is mensen die grondstoffen handelen on the spot. Dus het is gewoon gelijk een beetje off the market eigenlijk. Dus dat is mensen, je gaat gewoon letterlijk naar een cacaoboer en je koopt de cacao. En dat wordt gewoon direct afgehandeld. Dus het heeft niks te maken met de cacaoprijs, het is een onderlinge deal.
Ja.
En je hebt dan de lange termijn contracten. En je ziet natuurlijk dat die twee wel aan elkaar verweven zijn.
Ja.
Maar je moet ook wel rekening houden met een lange termijn contract. Daar zitten natuurlijk wel heel veel haken en ogen aan. Want je moet daar ook rekening houden. Het is ook een afspraak in de toekomst. Maar je moet daarvoor ook natuurlijk een stukje opslag rekenen en een stukje rente rekenen. Want het is natuurlijk een afspraak in de toekomst.
Ja, het allemaal kosten.
Dus er zit wel iets meer in verweven.
Ja. En hoe wordt dan die prijs bepaald?
Uiteindelijk wordt die prijs natuurlijk bepaald door vraag en aanbod.
Ja.
En dat maakt denk ik ook, vind ik persoonlijk ook het beleggen in grondstoffen heel lastig. Omdat hoe kan je nou een analyse maken op vraag en aanbod? Dat is natuurlijk heel lastig.
Ja.
En ik denk wel dat het zou kunnen. Maar dan moet je echt diep in zo'n grondstof gaan zitten. Bijvoorbeeld je wil in koper beleggen. Dan moet je echt in koper duiken. Dan moet je weten, hoe wordt er koper uit de grond gehaald? Hoeveel kost het om koper uit de grond te halen? Wat is de break-even prijs? Wie zijn de grote spelers die koper nodig hebben?
Ja.
Hoe groot zijn die spelers procenten wil gezien?
Dus dat zit op de aanbodkant allemaal, maar moet je ook de vraagkant helemaal snappen? Dus ja. Hoeveel is er in het verleden gevraagd? Hoeveel...
Ja, en welke spelers hebben het nodig?
Hebben
die spelers alvast heel veel ingeslagen?
Ja.
Dus bijvoorbeeld een autofabrikant, die heeft heel veel staal nodig. Die zal natuurlijk altijd een hele grote opslag staal hebben. En die zal dus altijd voor kiezen dat als staal heel goedkoop is, dan kopen ze wat extra in.
Ja.
Hebben ze dus wordt staal in één keer heel duur, dan zullen ze uit hun voorraad halen.
Ja.
Dus je moet heel erg rekening houden als je in grond.
Dat stabiliseert de prijs dan een beetje.
Ja, maar je moet dus heel erg rekening houden dat zulke partijen, als die hoe groot die zijn, dat die ook heel veel macht hebben om die prijs te bepalen.
Ja.
Dus je moet, als je in de grondstof zit, heel goed kijken hoe groot is de markt, wie bepalen de prijs, wie zijn de afnemers, hoe machtig zijn ze.
Ja.
Het vergt best wel een studie en ik denk ook prima dat je daar, als je daar heel erg in verdiept en je vindt dat leuk, dat prima een goede belegging kan zijn. Maar
is het dan meer werk dan een bedrijf analyseren, denk je?
Nou, ik denk niet zozeer dat het meer werk is. Het is alleen, je moet dan al je tijd steken in een grondstof.
Ja.
Alleen ik vind zelf dat, als je helemaal verdiept in de grondstof, dan is die kennis ook alleen maar voor een grondstof. Dus het is die kennis zit dan echt opgesloten in die grondstof.
Ja, maar tegelijkertijd, als je dus je zegt ook, er zijn heel veel bedrijven die dus werken met grondstoffen, dus bijvoorbeeld dan een Shell, dan heb je er toch ook wel aan om te snappen hoe de olieprijs precies werkt.
Ja, dat klopt, ja.
Ja, dus dan heb je het niet alleen voor die grondstof nodig, maar dan kan je het ook gebruiken om te investeren in Shell misschien, als je
snapt hoe het. Dus dan kan je het wel doorvloeien naar de bedrijven die, dan zit je eigenlijk gewoon, je kan dan die hele keten van die grondstof,
ja,
kan je dan beleggen. Ja, dat klopt. Alleen, ik vind het leuker om ben je meer bedrijvenachtig, bedrijven zitten waar veel meer gaat over innovatie, over merken, branding,
ja,
diensten.
Marketing.
Dat is voor mij dichter bij mij. En ik denk dat op lange termijn ook, dat die groep meer groeit dan grondstoffen. En vooral in een westerse economie gaat het sowieso nog meer naar diensten toe.
Dus dat er meer rendement oplevert. Kun je bijvoorbeeld zeggen, wat is het rendement van goud?
Goud heeft in de afgelopen 40 jaar, als je dat dan even afzet tegen de aandelen, dus gewoon een wereldwijde gespreide MSCI World, dus gewoon een wereldindex eigenlijk.
Ja.
Heeft volgens mij de aandelen rond de 8-9% gedaan in de afgelopen 40 jaar. En goud ongeveer 2,5%.
Oké, aan rendement. Ja.
Aan rendement, dus dat is wel echt veel minder.
Ja.
En het is eigenlijk ook heel logisch dat grondstof op lange termijn gewoon altijd minder rendement hebben. Omdat je namelijk te maken hebt dat een grondstof keert geen dividend of rente uit. Dus de grondstof blijft de grondstof.
Ja.
Dus als ik een klomp goud neerleg en ik hou hem 40 jaar vast, het succes of je rendement wordt bepaald, wat de prijs van goud op dat moment is. En die prijs van goud die gaat eigenlijk altijd in een golfbeweging. Dus als je hem toevallig koopt in een dal en je verkoopt hem in een piek, dan heb je goed rendement. Maar als je het andersom doet, natuurlijk weer niet. En het verschil is met aandelen, die creëren waarde, die hebben cashflow, die kunnen dat uitkeren als dividend. En van dat dividend kan je herinvesteren, kan je weer nieuwe aandelen kopen.
Yeah.
Dus als je dat principe van herbeleggen doet, ga je op lange termijn alles wat je kan herbeleggen, waar je cash uit krijgt en dan kan je herbeleggen,
yeah,
ga je op lange termijn, hoe langer de periode, dat altijd meer rendement maken.
Ja, maar je zei wel dus aan het begin van, wat is dan nog leuk aan dat beleggen in goud? En dat kan ik me ook wel voorstellen, of een andere grondstof. Dat je een soort van spreiding hebt. Dus dat het een soort van indekt in je portefeuille. Niet alleen maar met aandelen, bedrijven en dividend inkomsten, maar dat je spreiding hebt.
Ja, nee, ik denk dat vooral heel veel vermogensbeheerders, die gebruiken echt grondstoffen voor een goed gespreide portefeuille.
Ja.
Dus een stukje, bijvoorbeeld 5 of 10% in de grondstoffen.
En je zei hedge?
Ja, en mensen doen het. Ja, je kan het bijvoorbeeld voor inflatie doen, een hedge tegen inflatie.
Want hoe werkt dat dan?
Nou, inflatie, daar kunnen we ook nog eens een aflevering over maken.
Ja, dat vind ik wel heel interessant.
Heel erg economisch, maar inflatie houdt natuurlijk letterlijk in dat je moet eigenlijk zo zien, je voor hetzelfde geld kan je minder kopen.
Ja.
Dus bijvoorbeeld een brood of een auto en olie, is die jaar daarna duurder. Dus voor precies dezelfde activiteiten ben je het jaar daarna bijvoorbeeld 1 of 2% duurder uit.
Ja.
Dus ze noemen ook inflatie, gaat je koopkracht achteruit.
Ja.
En waarom wordt het nou duurder? Is dat de grondstofprijzen omhoog gaan. En als grondstofprijzen omhoog gaan, dan wordt de brood duurder, wordt je biertje duurder, wordt je auto duurder.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk de inflatie komt heel vaak door verhoging van grondstofprijzen.
Oké.
Okay. Als je dus in belegt in grondstoffen en als we dus 1,5% inflatie hebben, dan gaan hoofdzakelijk de grondstofprijzen ook met 1,5% omhoog.
Ja.
Dus dan heb je het level, ja, heb je een hedge tegen inflatie. En schakel je inflatie eigenlijk uit.
Want je verdient dan meer op je grondstoffen.
Ja, dus je gaat eigenlijk minimaal met de inflatieprijs, ja, wat omhoog gaat, gaat die grondstof ook omhoog. En daarom dus, wat er nu ook de verwachting is met die supercycle, is dat we nu heel lange tijd inflatie gaan krijgen. En dat heeft ook weer te maken, wat ze verwachten, omdat we volgens mij in een supercycle zitten.
Maar waarom is er dan een supercycle? Hoe ontstaat dat?
Ja, dat moet ik ook zeggen, dat weet ik niet exact hoe dat precies werkt.
Okay.
Er zijn wel, als je daar op zoek naar grondstoffen supercycle of commodity supercycle, dan vind je daar best wel veel video's over. Ik heb me daar nog niet helemaal in verdiept hoe dat precies zit.
Okay.
Maar wat je nu wel erg merkt door de pandemie, is eigenlijk een beetje de wereldhandel een beetje stilgelegd.
Yeah.
Dus eigenlijk alle partijen zijn de voorraden eigenlijk op aan het maken, of is opgemaakt. Dus nu gaan we langzaam weer uit de pandemie. We zien weer licht aan het einde van de tunnel. Dus nu moet er in één keer, die voorraden moeten weer bijgevuld worden. En we gaan straks natuurlijk een gigantische koopcycle krijgen. Van
yeah.
Iedereen die gaat straks de deur uit met zijn vakantiegeld. En het wordt uitgegeven als de verwachting dat er als een malle geld wordt uitgegeven.
I know.
En wat er gebeurt er dus? Alle bedrijven die gaan straks volle macht gaan ze produceren. En wat heb je daarvoor nodig?
Grondstoffen.
Dus er komt een extreme vraag naar grondstoffen.
Ja, en daarom
Als er steeds meer vraag komt, gaat de prijs omhoog. Als de prijs omhoog gaat, wordt het duurder om het te produceren. Als het en die prijs wordt gewoon doorberekend.
Dus krijgen we inflatie.
Dus worden alle prijzen omhoog, dus krijgen we inflatie.
Ja.
En dat is een beetje de verwachting.
Oké, okay. En is dat leuk? Een leuk vooruitzicht?
Nou ja, kijk, er zijn heel veel meningen over. Ik moet zeggen, daar moeten we echt eens een keer ook een econoom of zo over vragen. Want dit schijnt ook heel erg in inflatie, deflatie, heel erg in de economie. Maar wat ik altijd geleerd heb, is dat voor een gezonde samenleving, een gezonde economie, heb je iets van inflatie nodig. Want als je altijd 1% ongeveer inflatie hebt, dat betekent dat je geld, eigenlijk je koopkracht achteruit gaat volgend jaar. En dat zorgt ervoor dat je gestimuleerd wordt om je geld nu uit te geven. Als je deflatie hebt,
yeah,
en dan kan jij volgend jaar dus meer kopen van diezelfde 100 euro.
Dus dan gaan mensen sparen.
Gaan mensen uitstellen. Dus ga je koop uitstellen.
Yeah.
Nou, dat is natuurlijk slecht. Als iedereen koop gaat uitstellen, valt de economie stil. Dus je hebt een soort van gezonde, het is volgens mij een gezonde incentive.
Het is de motor.
Je moet geld, je moet altijd een extra incentive hebben om geld uit te geven.
Ja.
En daardoor wordt geld dus in de toekomst minder waard. Dus de 100 euro die je nu hebt, is meer waard dan de 100 euro die je over 5 jaar hebt. Want als
je het belegt.
Want we hebben inflatie elk jaar. Dus dat betekent dat je met je 100 euro koopkracht minder. Dus wat ga je dan doen als je 100 euro uitleent? Of 100 euro naartoe? Dus ga je zeggen, moet ik er rente over hebben? Want ik wil mijn koopkracht behouden.
Ja.
Dus je wil minimaal aan rente rekenen wat de inflatie gaat zijn.
Ja.
En dat is een heel gezond systeem.
Maar rente is laag.
Ja, en daarom zie je, daarom rekenen ze vaak de reële rente. En dat is de rente die je krijgt plus de inflatie. Dan heb je de reële rente. Daar kijken ze vaak naar. En die is inderdaad extreem laag. Waardoor dus geld in de toekomst dus niet minder waard wordt. Ja, waardoor eigenlijk dan moet je dus investeren in groei. En daardoor gaat alles naar technologie toe. Daarom zeggen ze nu ook, als de rente stijgt, dat het een bedreiging is voor de technologieaandelen. Want die groei wordt dus wat minder nodig.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje het verhaal nu.
Houden we dat voor nu vast, tot het tegendeel wordt bewezen door een echte econoom die bij ons aanschrijft. Dus even terug naar grondstoffen. Jij bent daar dus niet enthousiast over om zelf letterlijk in grondstoffen te gaan beleggen. Maar dan lijkt me dat via bedrijven in grondstoffen beleggen nog wel een optie zou kunnen zijn, toch?
Ja, nee, dat zou zeker kunnen. Het komt ook bij, ik ben zoveel aan het leren, want ik moet nog zoveel leren. Dus ik probeer heel erg ook wel keuzes te maken van waar ik me in verdiep. En ik heb gewoon heel duidelijk een keuze. Maar ik ga echt in bedrijven. Daar wil ik gewoon heel veel van leren. Dat denk ik ook dat op lange termijn is ook het hoogste rendement. Dus ik laat gewoon grondstoffen gewoon links liggen.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk wel heel veel bedrijven waar je gewoon in kan beleggen. Nou, Shell is een voorbeeld. Als je de olieprijs, die zat volgens rond corona, is even onder nul gegaan.
Ja.
Ja, je weet dat nooit houdbaar is. Dus als je op dat moment denkt, nou, de olieprijs gaat sowieso weer omhoog. Na corona, dan moet je natuurlijk in een oliemaatschappij zitten. Ja. Nou, Nestlé is natuurlijk voor koffie, bijvoorbeeld. Nou, dan hebben we Barrick Gold voor goud en koper. Dat is een mijnbouwbedrijf.
Okay.
Als je ziet dat de goudprijs heel hard omhoog gaat, dan lijkt mij verstandiger dan om een mijnbouwer te zoeken die op de goedkoopst mogelijke manier, of de meest veilige of in ieder geval een efficiënte manier, goud uit de grond kan halen.
Ja, want die gaat profiteren van die stijgende goudprijs.
Ja, ja. En die kunnen dan weer het wat ze daaraan verdienen aan dividend uitkeren.
Ja.
Dus volgens mij, dat zou ik dan persoonlijk doen.
Maar als ik dan weer even bij mijn koffievoorbeeld mag blijven. Als die koffie in prijs daalt, dat is dan weer gunstig voor een zo'n Nestlé.
Ja.
Omdat die dan goedkoper hun koffie kunnen verkopen.
Ja, dat klopt. Dus dat zeg je goed. Want je moet dus heel goed kijken. Bij de ene, als je hebt dus een grondstof. En er zijn partijen die profiteren van een hoge prijs. En er zijn partijen die profiteren van een lage prijs. Dus als je grondstof heel goed snapt, dan betekent dat je ze wel kan verdienen. Als je het omhoog en omlaag, als je dat goed snapt. Dat klopt.
Ja, fascinerend.
Ja, want ik denk misschien dat een mooi voorbeeld is. Daar ben ik er nog even ingedoken. Dat olie is natuurlijk bij far de grootste grondstof.
Ja.
Eigenlijk, als je er echt in verdiept, kom je er eigenlijk achter hoeveel bedrijven eigenlijk afhankelijk zijn, of een gedeelte afhankelijk zijn van olie. Neem bijvoorbeeld KLM, ExxonMittal, AkzoNobel, Vopak en Euronav. Allemaal Nederlandse bedrijven. En die profiteerden allemaal van een lage olieprijs. Nou, dat zou je niet in één keer zeggen, maar als je dus deze vijf bedrijven in je portefeuille zou hebben en de olieprijs zakt, dan zou je merken, en dat is voor een heel jaar lang, dan zou je merken dat deze vijf partijen meer winst gaan maken.
Ja.
Omdat ze alle vijf afhankelijk zijn van de olieprijs.
Ja.
De KLM met de kerosine, ExxonMittal omdat ze staal, dus het kost heel veel energie om staal te produceren.
Ja.
AkzoNobel voor heel veel chemisch natuurlijk, dus je hebt olie nodig. Vopak voor de opslag van olie. Nou, wordt meer opgeslagen als de olieprijs op beneden gaat, om te wachten dat de olieprijs weer omhoog gaat.
Mm-hmm.
En Euronav zijn die tankers die olie moeten vervoeren. Die profiteren allemaal van een lage olieprijs. En dit moet je goed realiseren, dat als je dus deze vijf partijen hebt, dat je dus uiteindelijk heel erg afhankelijk bent
van die prijs.
Ja, dus het is dus qua spreiding op bijvoorbeeld valuta, op sector, moet je ook heel goed kijken of je goed spreiding hebt op oliegrondstof.
Och, je moet naar zoveel dingen kijken.
Maar aan de andere kant werkt het natuurlijk ook op, dat als de olieprijs heel hard omhoog gaat, dan heb je bijvoorbeeld SBM Offshore. Dat is de boorplatformen. Je hebt Shell natuurlijk. Nou, die profiteert als de olieprijs omhoog gaat. En je hebt natuurlijk de Fugro, de bodemonderzoeker, naar nieuwe velden.
Yeah.
Als de olieprijs heel hard omhoog gaat, gaan eigenlijk deze partijen ook mee omhoog.
Precies, dus je moet eigenlijk één van beide in je portfolio hebben.
Nou, als je niet te veel afhankelijk wil zijn van een olieprijs, dan moet je daar wel goed rekening houden dat je een beetje dat je daar wel rekening mee houdt in je portefeuille.
Ja.
En ik denk dat olie, die zit onbewust in extreem veel bedrijven. Er zijn gewoon heel veel bedrijven die gewoon energie nodig hebben, die heel veel energie nodig hebben om iets te produceren. En op dit moment in de wereld is olie gewoon by far de grootste, een soort van onderdeel van onze energie. Als je echt tegen olie bent, dan kan je echt heel weinig bedrijven in beleggen. Want er zijn heel veel bedrijven die olie gebruiken.
Ja. Gaan fietsen of zo, inderdaad. Ja, dan beleggen.
Dus dat is nog wel iets waar je rekening mee moet houden.
Okay. En
ja, mijn conclusie is,
wacht, ik heb nog één vraag.
Oh.
De vraag die je wist dat zou komen. Zijn er ook grondstof-ETF's?
Oh ja, natuurlijk. Had ik kunnen weten. Ja, nee, die zijn er zeker. Er zijn er heel veel van.
Okay.
Ik denk ook wel dat als je echt wil beleggen in grondstof, en je doet het bijvoorbeeld voor 5% in je portefeuille, en je denkt, nou, nu is dat de interessante tijd, dan kan je ook veel beter een ETF nemen.
Okay.
En daar kan je, er zijn zoveel ETF's van. Nou, bijvoorbeeld de Van Eck, de Nederlandse ETF-leverancier, die heeft bijvoorbeeld een hele mooie gold miners.
Dat zijn dus goudmijners.
Dat is een hele interessante. Die hebben er volgens mij twee verschillende varianten. We hebben volgens mij zelfs uit de kernselectie komt de iShare, een soort van de community swap. En dat is eigenlijk een ETF. Die bestaat volgens mij uit 10 verschillende grondstoffen. En de ene grondstof is een hoger percentage dan de ander, maar die creëert eigenlijk een mandje aan heel veel soorten grondstoffen. En je hebt natuurlijk de Wisdom Tree Physical Gold.
Mm-hmm.
Dus dan beleg je echt fysiek in goud. Dus als je in die ETF belegt, dan koopt eigenlijk de uitgever van Wisdom Tree koopt ook fysiek goud en slaat dat op.
Wow.
Dus je kan beleggen in de goudmijnen, je kan beleggen in goud zelf. En ik heb nog een linkje op de website gezet naar de Beursman. En die heeft een overzicht gemaakt van op grondstoffen welk ETF je kan kiezen.
Okay.
Je kan echt je lol op met grondstoffen ETF's. Okay. Dus die zijn er zeker.
Kijk aan. Dan nu jouw conclusie, SVB.
Oh. Ja, ik denk dat het eigenlijk niet helemaal nieuw is. Echt passief beleggen is wel moeilijk met grondstoffen. Want het gaat heel erg in een cycle.
Ja.
Maar ik denk wel als je echt een gespreide portefeuille wilt en je hebt wat meer vermogen en je gaat misschien meer naar vermogensbehoud, dus je hebt niet zo'n lange horizon meer, dan kan ik me wel goed voorstellen dat je gaat beleggen in grondstoffen waar je van zegt, ik doe gewoon 5% of 10% van mijn portefeuille in grondstoffen. Ga je zorgen dat het veel meer over behoud gaat. Maar ik denk als je echt vermogensgroei moet doen en je wil echt gewoon de komende 30, 40 jaar je vermogen laten groeien, ja, dan is er volgens mij maar één conclusie. Je moet gewoon aandelen zitten. Er is gewoon geen enkele assetklasse die op lange termijn het beter doen. Dus al denk ik wel dat je als je er leuk vindt en er wat meer in wil verdiepen, kan je echt prima in de korte periodes meegaan in bepaalde cyclus.
Met van een klein stukje van je portfolio.
Maar voor mij, ja, ik doe dat niet. Ik vind het gewoon niet interessant genoeg. En ik focus me meer op bedrijven. Daar ga ik nog de komende jaren nog mijn handen vol aan hebben.
Oké. We hebben weer nieuwe vrienden van de show erbij gekregen. Leuk dat jullie je bij ons hebben aangesloten, allemaal. Bijvoorbeeld Loes. Loes die schrijft, ik ben Loes en heb net mijn eerste ETF gekocht bij de Giro. Ik wil eerst even oefenen met ETF's en daarna ook losse aandelen gaan kopen. Ook overweeg ik om een fonds bij Meesman te openen op naam van mijn twee zoontjes. Heel leuk om hier te zijn. Welkom Loes.
Ja, leuk.
Ja, en dan heb ik nog een berichtje van Bram. Hallo allemaal, ik ben Bram, een 20-jarige student bedrijfseconomie. Mede door de studie kwam ik erachter dat ik mezelf meer bezig wilde gaan houden met beleggen. En toen ik dit vertelde aan vrienden, raadde een van mijn vrienden deze podcast aan en het is echt geweldig. Nu ik eenmaal bij ben met de podcast, erger ik me dat ik nog maar één aflevering per week kan luisteren. Voor de rest ben ik ook begonnen met het lezen van boeken over beleggen. Bijvoorbeeld Rich Dad, Poor Dad, heb je ook gelezen toch, Pim?
Ja.
The Intelligent Investor. Als iemand nog boekentips heeft, hoort Bram het graag, jongens. Help hem.
We hebben in de kennisbank, in de community,
hebben we
een hele lijst met boeken waar alle vrienden al een stukje hebben geschreven over waarom ze dit boek aanraden. Dus een hele lange lijst.
Kijk, nou Bram, tel uit je winst. Ik ga daar even kijken. En dan hebben we nog een bericht van William. En die schrijft, als werknemer van Heineken kon ik het niet laten om mijn eerste aandeel van Heineken te kopen. Helaas, nu even slechte tijden, maar eenmaal de kroegen weer open gaan, dan komen de betere tijden er ook aan. Verder ga ik mij eerst focussen op ETF's, de rest komt later wel, en binnenkort een rekening openen voor mijn kinderen. Pim en Milou en de rest van het team, keep up the good work. Leuk.
Ja, leuk. Ja. Dat is wel grappig, hè? Dat, je ziet daar wel een lijn in, hè? Beleggen voor je kinderen. Mm-hmm. Eerst in ETF beginnen, ja, dat is natuurlijk goed.
Ja.
Dus toen kan ik gewoon perfect lekker beleggen voor je kinderen, nog jong. Zelf lekker beginnen met een ETF. Lekker veilig, gewoon passief. Lekker vermogen opbouwen doen. En als je gaat lekker meer ontdekken over losse aandelen. En als je die interesse wekt, als je het leuk vindt, ja, dan gewoon langzaam daarin groeien. Het is echt,
lekker investeren in je kennis en beleggen met beleid.
Ja, het is fantastisch. Ja. Ja.
En heb jij nog een update over dit of dat?
Ja, over de PDT.
Oké.
Okay. Het wordt een heel mooi weekje. We hebben echt een update klaarstaan. Nou, dat is echt geweldig.
Oké. Okay.
Het heeft ook wel even geduurd, moet ik zeggen.
Yeah.
Maar we hebben de tool op 25 plekken verbeterd eigenlijk. Of aangepast of toegevoegd. Dus ik ga ze niet allemaal behandelen. Het is echt een gigantische update.
Ja.
Yeah. We hebben het al eens eerder genoemd, die data. Dat we eerst hadden we één leverancier,
ja,
en we moesten over naar meerdere. Om natuurlijk een goede dekking te hebben op alle aandelen in ETF. Dus we hebben eigenlijk de hele infrastructuur opnieuw moeten bouwen, waar we dus in de toekomst makkelijker datasets kunnen toevoegen. Ja. Dus we gaan heel anders om met hoe we data nu tonen.
Ja.
Ze hebben nu al 4 datasets werkend. En die komt deze week live. Nou, dat is echt we gaan een extreem grotere dekking hebben. Dus dat is echt een. Dat is eigenlijk het fundament.
Dus dan ga ik mijn China ETF erin terugvinden.
De kans misschien is heel groot. Dat durf ik niet te zeggen specifiek al, maar dat kan je dus straks gaan bekijken.
Oké.
Okay. Een ander ding, privacy. Daar wil ik over zeggen. Ik ben zelf, met alle ontwikkelaars en die ook die portfolio dividend tracker maken. Wij zijn allemaal heel bewust van onze privacy. Ja. Dus wij blokken alles. We zorgen dat we een soort van zo anoniem mogelijk het internet op kunnen. Ja, dat willen wij natuurlijk ook in de tool. Ja. Het zou een beetje hypocriet zijn als wij nu alle data van iedereen leeg trekken en het zelf niet doen.
Nee.
En dat is ook een ding. Wij hoeven dat ook niet te doen, want ons verdienmodel is abonnementen. Dus wij hebben gewoon een heel eerlijk businessmodel. Je betaalt en daar krijg je het product voor en je betaalt niet met je data.
Ja.
We zijn er nog lang niet mee klaar, maar dit wordt echt een groot onderdeel van PDT, dat het een gewoon 100% privacyvriendelijk wordt.
Ja.
Je kan filteren op landen. Dus je kan eerst filteren op sector, maar nu straks ook op landen. Er zit een extra filtering in. Dus kan je zien hoe gespreid je portfolio zit over alle landen in de wereld.
Ja.
We hebben nu ook de stortingen en opnames. Dus we laden nu ook in hoeveel geld je gestort hebt en hoeveel geld je er weer uitgehaald hebt. En doordat we nu dat nu kunnen doen, kunnen we dus nu een volledige rendementsberekening
Precies,
maken. Want dat was eigenlijk het enige element wat we nog misten om de berekening goed te doen.
Ja.
En we hebben nu de talen, die werken nu. Dus we hebben de tool volledig in het Engels en de volledig in het Nederlands.
Okay.
Dus je kan nu ook switchen tussen talen.
Nou, handig.
Hier wil ik het even bij houden, maar die lijst is echt nog veel langer. Ja.
Hard gewerkt.
Maar alle vrienden die krijgen hier gewoon een volledige lijst te zien.
Oké. Nou, dan gaan wij naar het nieuws. En ik zie hier staan Google. Wat is er over Google te melden?
Ja, dit is eigenlijk een onderwerp wat al laatst het al vaker voorbij komt. Dat hebben we ook natuurlijk ook met iOS update 14 nog wat. Waar Apple heeft gezegd dat je niet meer zomaar mag traceren. Wat heel nadelig is voor Facebook.
Wat niet traceren?
De data van gebruikers.
Yeah.
Er is een beetje een...
Okay.
Ik denk, wat mij een beetje mijn gevoel... En iemand in de community heeft dat ook een keer aangegeven. Dat eerst wat je tabak. Dat had eigenlijk op een gegeven moment... Dat kan niet meer. Nu is olie, dat kan eigenlijk niet meer.
Ah, ja.
En ik denk dat een beetje het volgende soort van, dus, hoe noem je dat, slachtoffer, het volgende waarvan, daar word je een beetje raar aangekeken als je daarin belegt. Of dat heeft een soort van negatief sentiment,
mm-hmm.
Dat is privacy. En ik denk wel dat je, als je belegt, dat je wel nu rekening moet gaan houden met het element privacy. Het sentiment op privacy.
Yeah.
En dan moet je dus wel denken aan Facebook en Google. Yeah. Dat zijn natuurlijk de twee grootste bedrijven. Die verdienen geld door advertenties. En om zo'n goed mogelijk advertentie aan te bieden...
Moet je privacy geschonden worden.
Ja, eigenlijk wel. Dus je denkt dat wel twee bedrijven zijn. En er zijn wel meer bedrijven. Waar je wel in je risicoanalyse rekening moet gaan houden met het wereldwijde sentiment als het gaat om privacy. En er zijn partijen die daar niet geld mee verdienen, zoals een Apple, die daar heel hard op tegen zijn. En die zijn met Safari en met Firefox, met browsers, ook
maar
heel erg op tegen.
Dat is wel top, want dan gaat het probleem zich misschien een beetje zelf oplossen, in plaats van dat je overheden ervoor nodig hebt.
Ja, ik denk uiteindelijk alle problemen worden opgelost door gewoon het sentiment en gewoon commercieel.
Ja.
Als mensen het niet meer willen, gaan mensen gewoon de portemonnee laten spreken. En dat zorgt uiteindelijk voor de veranderingen.
Ja.
Maar Google heeft nu aangegeven dat ze met hun browser, Chrome, dus niet meer cookies, dat ze cookies in gaan blokkeren. Nee, je hebt al die cookie meldingen, die ken je wel.
Ja.
En op het moment dat je dat accepteert, dan worden cookies geplaatst en dan word je gevolgd.
Ja.
Chrome gaat dat nu ook blokken, net zoals Firefox dat doet.
Om een wit voetje te halen bij de sentiment.
Ja, eigenlijk wel. En ik denk ook dat ze bang zijn dat ze marktaandeel verliezen, dat iedereen overgaat naar Safari en Firefox. Maar ook een beetje op voor te lopen, denk ik, dat als ze dit niet vanuit zichzelf langzaam stapjes nemen, dat er op een gegeven moment wet en regelgeving komt die dat blokkeert.
Maar dit is wel waar ze geld aan verdienen.
Ja, 90% van de inkomsten komt van advertenties. Dit is natuurlijk heel erg gebracht als wij zijn voor de privacy. En ja, ik denk zelf dat, je merkt dat ook heel erg met Facebook, is laatst heeft zelfs een winstwaarschuwing gegeven omdat iOS die update had aangekondigd. Ik vraag me wel heel erg af in hoeverre zij niet een nieuwe technologie hebben ontwikkeld, dat zij eigenlijk dezelfde kwaliteit advertenties kunnen laten zien, maar dan dat ze dat op een andere manier doen dan via cookies. Dus ga je ook steeds meer overlezen de komende jaren, dat er steeds meer een negatief sentiment komt als het gaat om privacy.
Ja.
Dus dit zijn wel elementen waar je rekening mee moet houden.
Ja, goeie.
Wil niet zeggen dat het natuurlijk slechte beleggingen zijn, want je hebt eigenlijk gezien dat tabak is een van de best beleggingen geweest van vanaf 90 tot 2010 een van de beste beleggingen. Olie ook. Want je merkt wel als het sentiment naar beneden gaat in een bepaalde industrie, dan heeft nog lang niet zijn top bereikt. En dan worden de marges gaan daarna echt hard omhoog.
Ja.
Ze wil niet zeggen dat Google en Facebook slechte beleggingen zijn voor de komende 5 jaar. Ja. Maar dit is wel iets waar je wel steeds meer merkt. Wat natuurlijk heel goed is voor de consument. Daar moet je wel rekening mee houden. En een ander ding zie je nog, dat de clouddiensten van Google. Google probeert steeds meer abonnementen te verkopen. Zoals clouddiensten, nou Google Classroom. Ja. Alle basisscholen werken daarmee. Google G Suite. Dus dat je je bedrijf gewoon in één keer digitaal hebt met Meets.
Ja, en, dat heb ik met Avrotros.
Ja, maar het is heel moeilijk als school of als bedrijf om gebruik te maken van zulke soort diensten als ze aan de andere kant 90% van hun omzet halen uit het verkopen van jouw privacy. Mm-hmm. Dus het is heel moeilijk dan om als een basisschool om het echt het vertrouwen te leggen in een Google. Ja. Precies hetzelfde met jouw werkgever. Ja, die heeft dan vertrouwen eigenlijk in Google, die eigenlijk bekend staat en ze geldt door je privacy te schenden.
Ja.
En Google worstelt extreem met dit dilemma. En daarom zie je ook dat van alle clouddiensten, wat echt een extreem grote markt is, waar Microsoft in zit,
yeah,
en Amazon, waar Google eigenlijk gewoon niet meekomt. En de marges worden nu echt gemaakt in de clouddiensten. De grootste marges van bijna op de hele omzet van Amazon is gewoon bij far het grootste gedeelte cloud. En bij Microsoft ook. Maar Google heeft gewoon zo'n negatief sentiment dat mensen niet helemaal aandurven
om met Google te gaan.
En daar probeert Google, denk ik, zich ook langzamer van zich af te schudden. Okay. Dus dit is wel een... ik wil hem even iets breder trekken, dat privacy wel, yeah, iets is waar je ook steeds meer rekening moet houden, denk ik, in je analyse op echt lange, als je lange termijn wil gaan beleggen. Ja,
interessant.
Daarom denk ik op echt lange termijn dat zo'n partij als Apple en Microsoft veel beter gepositioneerd zijn, omdat het businessmodel misschien toch wat eerlijker is. Denk ik.
Ja.
Maar...
Oké. Okay. Nou, interessant.
Dat is echt voor echt lange termijn.
Ja. Oké. Nou, dan kunnen we naar het portfolio, volgens mij. Zal ik beginnen?
Ja.
Ik heb iets heel onhandigs gedaan.
Uh-oh.
Maar ik was sowieso gewoon... Vorige week heb ik dus bijgekocht.
Maar dat is wel eens hoort, toch? Volgens je schema,
precies,
toch?
Precies, dat was goed, wat dat betreft. Maar ik was vorige week zo druk met mijn nieuwe programma. En ik heb ook gewoon... Ik was er gewoon niet helemaal bij met mijn hoofd de hele tijd. Dus ik bleef bijvoorbeeld ook, toen ik in de trein zat, ben ik niet uitgestapt bij mijn station. Met koffie zetten vergat ik het kopje erin te stoppen en daarna vergat ik het kopje eronder te zetten. En alles gaat gewoon niet lekker. En toen had ik gewoon even 2 wijntjes gedronken en toen dacht ik, oh ja, ik moet nog een nieuwe kopen. Dus ik dacht, nou nu ga ik China doen. En toen heb ik dus gewoon weer diezelfde ETF gekocht die ik met die hoge transactiekosten van 2 euro per transactie. Terwijl ik met mezelf had afgesproken, ik doe die andere.
Eerst uit de kernselectie, ja, en dan ga je het later overheven.
Precies, later overhevelen. Dus ik heb de verkeerde bijgekocht. Ja, maar goed.
Waren het lekkere wijntjes?
Het was wel een lekker wijntje. Dus dat kan gebeuren, toch? Ja.
Ja.
Ik heb wel weer een les geleerd. Drink geen wijn als je
Ik denk dat het sowieso geen goede eigenschap is, hoor. Drinken en beleggen.
Wijn drinken? Oh, oké. Okay. Nee, precies. Dat gaat niet samen.
Nee, die 2 dingen los gaat prima.
Gaat prima, ja. Ja. Oké. Okay. Dus, nou goed. Maar afijn, even kijken hoe ik ervoor sta. Momenteel staat mijn portefeuille op 4.984 euro. Dus dat is 500 meer dan vorige week in ieder geval. Het gaat gewoon redelijk redelijk steady.
Ja, maar de S&P houdt wel aardig stand, hè? Ja. Dit is wel een mooi voorbeeld, denk ik. De Nasdaq is meer dan 10% gezakt.
Ja.
Technologie, de beurs. S&P.
Het gaat prima.
Is natuurlijk wel volgens mij 25-30% technologie. Maar de rest ook gewoon andere industrieën.
Ja.
Je merkt dat Nasdaq gaat 10% naar beneden. Maar de S&P houdt eigenlijk vrij goed stand. De technologiebedrijven zakken wel.
Ja.
Maar omdat de S&P goed gespreid is over alle sectoren, merk je dat het goed stand houdt. Dat merk je natuurlijk met de AEX ook.
De S&P strijdt dus moedig voorwaarts. Dus dat,
ja, maar jij hebt, dat dus jij hebt wel transacties gedaan?
Ja, klopt.
Ik niet.
Oké.
Moet ik eigenlijk wel
verschil moeten wezen.
Moet ik nog wel doen deze maand.
Oké, ja.
En mijn portfoliowaarde is 191.500. Sowieso deze maand ga ik wel weer transacties doen. Ik moet nog even er goed voor gaan zitten.
Ja, oké. Okay. En nog iets dan waar we goed over moeten gaan zitten. En daar gaan we voor naar de reviews. Een grote donderwolk die ook boven mijn hoofd hangt. Of ook, die in ieder geval boven mijn hoofd hangt. We kregen een berichtje van Niels namelijk. Die schrijft, ik word nog steeds erg blij van de podcast. Leuk. Met name het enthousiasme van Pim is erg aanstekelijk. Ik denk zelfs als je beleggen niet interessant vindt, dat je blij kan worden van Pims enthousiasme. Dat denk ik ook, Niels. Hij schrijft verder, jullie hadden het eerder, en daar heb ik het over de donkere wolk, over een aflevering over de belastingaangifte. Ik denk dat deze maand het moment is. Staat dit nog op jullie lijst? Ga zo door, Niels.
Ja, de belastingaangifte. Dankjewel voor je bericht, Niels.
Ja,
ik ga dat deze maand even zelf doorlopen om te kijken wat ik daarover kan vertellen. Ik ben namelijk heel erg bang dat het een aflevering eigenlijk niet waard is. Als het goed is, nou dat ga ik dus zien, is gewoon alles ingevuld vanuit je broker.
Ja,
in ieder geval wel als je een bank hebt of de Bink of de Giro, dan is dat gewoon ingevuld. Dan hoef je alleen maar te checken. Je hebt een jaaropgave gekregen van de Giro. Moet je alleen maar checken of die klopt. Ja, en dan valt er eigenlijk niet zoveel meer te doen volgens mij. Maar dat ga ik nog even uitzoeken. Dus ik denk dat het dan, als het een aflevering wordt, een heel korte aflevering wordt.
Waar vind je die jaaropgave?
Die staat bij de Giro, bij mijn berichten. Maar ik ga er nog even, daar komen we nog wel even op terug.
Oké.
Ik denk dat het niet zo heel ingewikkeld is.
Oké, ik hoop het. Nou, dan zijn we dan weer doorheen. Toch? Wat gaan we volgende week doen? Volgende week?
Ja, we gaan volgende week, we hebben weer een gast. Dus dat is heel leuk.
Mm-hmm. Bart Mol.
Ja, en we gaan het hebben over beleggen in Bitcoin en cryptocurrencies.
Ja, op vele verzoek. En in de tussentijd ga ik met mijn moeder op vakantie naar Limburg.
Oh, lekker.
Daar heb ik zin in. Nou jongens, en dan heb ik ook nog een advies voor jullie natuurlijk. Investeer in je kennis en beleg met beleid.